gemeente van Christus, u allen die in de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, samen met alle anderen die buiten de kerk wilt meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Overbeke uit Barneveld. Afgelopen dinsdag heeft de kerkraad een kieslijst opgesteld voor de vacature diaken. Daarop staan de namen van Evert Hulsman, Mark Schipper 43 en Matthias Verhoek, burgemeester van Trichtlaan 20. De stembusverkiezing zal plaatsvinden op maandag 29 december. Tussen 12 en 1 uur 's middags en tussen 7 en 8 uur 's avonds. We bevelen deze broeders in uw voorbeden aan. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet de aarde aan schepselen wel. Och, wierd ik in uw wetten onderwezen. Delen we deze tekst met degene die naast u en jou in de bank zit? En wekken we elkaar op om God te dienen vanuit het onderwijs in zijn woord? We zingen ervan met vers 32 van Psalm 119. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of op welke plaats dan ook, een gezegende dienst.
En dan mogen wij ook deze avond weer vanuit de stilte belijden dat al onze hulp en al wat wij verwachten is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Dan mag u weten van genade en van vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere en de Heilige Geest. Amen. Goed om hier samen te zijn ook weer, verzameld rond het woord van die God die is, die was, die blijft en die terugkomt, ook in deze adventstijd. En we gaan hem tegenkomen in een psalm die we straks zo tijdens de verkondiging gaan horen, psalm 2. Ik mag u een paar woorden lezen vanuit de Hebreeënbrief. En nou, dan gaan we tot verwondering komen, denk ik, van die God die het nooit uit de hand loopt en dat hij alle vertrouwen ook waard is. Van hem gaan we ook zingen uit psalm 99 en daarvan vers 1 en 2, om diep respect en eerbied en ontzag voor hem te hebben. Psalm 99 vers 1 en 2. Goede gewoonte willen wij ook samen ons gemeenschappelijk christelijk geloof belijden. En dat doen wij met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Nadien zingen we verder. Dat doen we uit psalm 72 vers 6 en 7. Nog een keer wordt het beaamd. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom en ook wij. Wij mogen de lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. En dat doet al denken aan waar we het straks over mogen hebben ook in de verkondiging. 6 en 7 van psalm 72. Spreek dan met mij mee in uw hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden, mens is geworden, door de Heilige Geest, uit de maagd Maria een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus en geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften. En opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan wiens rijk geen einde zal komen. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Dadelijk mogen we gaan lezen uit Gods woord, de Bijbel. Zullen wij eerst God vragen om zijn Heilige Geest om daarbij het luisteren ook te helpen. Laten we samen bidden. Zo komen wij deze avond bij u, grote God in de hemel, biddend, zoals wij zijn, misschien met diepe hoop in ons hart om iets van u te ontmoeten, te ontvangen deze avond, of met zorgen die we graag bij u willen neerleggen. Misschien hebben we juist nieuws gehad wat moeilijk is. Of hele blije dingen die we meemaken. Heren, zo zijn wij gekomen en wij zijn nu samen aan het bidden. Wij komen voor uw aangezicht, zoals we dat dan ook zeggen. In het vertrouwen dat u die roept, dat u het dan ook bent die hierbij wil zijn. De God die het nooit uit de hand loopt, dat mochten we net ook al horen. U laat nooit los wat u begon. En zo bent u ook met mensen bezig. Uw kinderen om hun aandacht te trekken. Uw kinderen hier op aarde. En hen de weg te laten gaan die u graag heeft. Om ze te kunnen zegenen. Om erbij te houden. Voor hen te zorgen. En Heere, dank u wel ook voor die verzen die we net hebben gezongen. Dat u aandacht heeft voor mensen. Aan de ene kant bent u groot en almachtig en zult u iedereen laten buigen. En ondertussen is het ook zo dat al wie uw hulp nodig hebben, die het bij u zoeken, dat u die niet in de steek laat, maar dat u ze hoort. En ver hoort. Ja, en dan is het niet altijd wat wij graag zouden willen, ons verlangenlijstje, maar wat we nodig hebben, dat u dat geeft. En mag daar in deze avonddienst ook iets van duidelijk worden. Dat u zo met mensen omgaat, dat we weer iets van u mogen leren. En dat meenemen naar huis deze week in. Heren, wij bidden zo voor elkaar hier in de kerk. En ook voor hen die met ons meeluisteren op dit moment of op een ander moment. Heren, wees u bij ons door uw Heilige Geest. Dat bidden wij uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Er zijn twee gedeeltes die ik met u wil lezen vanavond. En het eerste gedeelte lees ik nu. En het tweede gedeelte laat ik in stukjes in de verkondiging terugkomen. Het gaat ons misschien helpen bij het luisteren en zo gaan we er gewoon rustig doorheen. En de achtergrond daarvan wordt gevormd door een vraag uit de Heidelberger Catechismus. En dat is zondag 9. En dat gaat over, ja, wat geloof je eigenlijk als je dat zo hoort? Hè? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. We gaan naar de kersttijd toe en dan zien we weer die kribbe voor ons en ja, zo'n kwetsbaar kind. Wat geloof je nou eigenlijk van die God? En we kunnen niet heel dat antwoord daarvan behandelen, maar er is één zin die eruit naar boven komt en die mijn aandacht trok. En dat is deze, dat God onderhoudt en regeert over de schepping. Hè? Onderhoudt, hij regeert. En hoe doet hij dat? Door zijn eeuwig plan en zijn voorzienigheid. We hebben te maken met een God van alle tijden, van boven de tijden, van vroeger, maar ook van nu en van de toekomst. Hij die was, die is en die komt. Van alle tijden. En het loopt hem nooit uit de hand. Nou, we gaan er iets van ontdekken in de schrift. En dan begin ik met u te lezen uit de brief aan de Hebreeën. En dat is dan achterin het Nieuwe Testament. En tijdens de verkondiging gaan we naar de Psalmen, Psalm 2. We gaan naar de Hebreeënbrief, eerste hoofdstuk. En die heeft ook te maken met die Psalm 2 waar we straks op komen. Dat gaan we ontdekken. Hebreeën, en dan begin ik bij het eerste vers en ik lees door tot het tweede hoofdstuk, ook het eerste vers. Nadat God voorheen, hè, vroeger in de oude tijden, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de Zoon, met een hoofdletter, hè, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt, door zijn krachtig woord heeft, nadat hij de reiniging van de zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit, in de hoogste hemelen. U weet het, het gaat hier over de Heer Jezus. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet enig moment afdrijven, dus afdwalen. Tot zover het eerste gedeelte van Gods woord. Komt uit de Bijbel, het geschrift. Gods woord aan ons gegeven, om dat ter harte te nemen. Een moment dat ik even moet denken, ook aan ons allemaal, maar ook aan de jeugd, wat ik nu aan het doen ben, de jongeren, wat ik hier aan het doen ben. Ik lees uit het Oude Testament en ik ga terug zomaar, hè, dan zeggen we, hup, jullie hebben misschien de bladzijdenummering bovenaan, dan zit ik ineens halverwege in de psalmen, nou dan ben je gelijk 1000 jaar terug in de tijd. En waar het een beetje op lijkt, wat ik nu aan het doen ben, is als met een ui. Heb je die ui wel eens een keer gepeld? Een ui pellen. Misschien niet het leukste werkje, maar je begint aan de buitenkant en je haalt er een pelletje af. En je komt weer binnen tot je aan de kern bent. En zo'n plant die groeit natuurlijk ook vanuit de kern. En er komt steeds meer bij. En maar het was er al ingelegd. En wat ik probeer te doen, is dat Gods eeuwigheid, hij zal er altijd zijn, dat het er in het klein al was. En het komt uit, tot hij terugkomt. Nou, zoiets mag toch klinken in de adventstijd. En dat we dat ook in de Heer Jezus mogen zien. En straks richting Pasen, richting Hemelvaart. Pinksteren en dat hij terugkomt. Om dat te ontdekken. Zoals dat is. Nou, ik doe het met een ui. Maar je zou het misschien ook mooier met een roos kunnen doen. Dan heb je minder last van je ogen. Als het gaat jeuken. Wij gaan nog eerst zingen. Voordat we bij de verkondiging komen. En ik heb Psalm 2. Heb ik uitgekozen, een berijmde versie van de psalm die we straks dus horen. We zingen nu eerst de eerste 3 versen. En dan het 4e vers vanuit de bundel Weerklank. Dus eerst 3 en na de verkondiging het 4e vers vanuit de bundel Weerklank. Psalm 2 gaat dan centraal staan in de verkondiging. Na de verkondiging zingen wij dus verder uit deze berijmde psalmversie, het vierde vers. En daar zit ook die tekst in die op een gegeven moment wat gaat herhalen in de verkondiging. En dat klinkt dan zo in deze berijmde versie. Vrees God de Heer en dien hem naar zijn eis. Dus heb ontzag voor de Heer en dien hem. Doe wat hij vraagt. Verheug u, bevend ook vanuit diep respect, en zoek bij hem uw vrede. En wat er verder volgt ook in dat vierde vers. Daarover mogen we het dan gaan hebben met elkaar. Geliefde gemeente van Christus. Ja, we begonnen dus met de Hebreeënbrief. Wat een lofzang op die grote God. De Hebreeënbrief sowieso al, hoe dat hij dat ook inkleurt. En de komst van onze Heer Jezus hier in de wereld. En wat dat betekent ook voor ons. En dat hij nu aan Gods rechterhand zit. En hem niet uit de hand loopt. Dat hij daar is om te bidden en te pleiten. Voor mensen zoals wij, voor zondaren. Die niet zonder hem kunnen. En nu ga ik met u 1000 jaar alweer terug in de tijd naar Psalm 2. Daar komen we die Christus, die Jezus Christus, ook al tegen. Alhoewel de naam Jezus er niet staat. Maar hij is de gezalfde. Die zal komen en iedereen zal ook voor hem buigen. En dat zal helder worden. En ik wil die psalm in 3 stukjes met u gaan lezen. En het eerste stukje, dan hebben we gelijk 3 punten bij elkaar. En dat is misschien wat makkelijker om te volgen. Het eerste punt is eigenlijk een grote vraag. Het begint ook met het woord waarom. Wat zit daarachter? Waarom? Waarom is dit alles? Waarom zoekt iedereen eigenlijk zijn eigen ding? En zoekt het niet bij God? Wat is dat toch? Hè? Moet je voorstellen. 3000 jaar geleden. Het lijkt vandaag wel. Dat is het eerste. En het tweede, die heerschappij. Dat God uiteindelijk regeert, alles in de hand houdt. Wat kunnen we daarvan zien? Hoe ontdekken we dat? En het derde, hoe belangrijk is het om de Heere te dienen? Als je ontdekt wie hij is en hem gaat eren, hem ontzag hebt voor hem, ja, blijf je dan in je stoel zitten? Of betekent dat ook iets in hoe je doet naar de mensen om je heen, het gedrag naar hem toe en naar de mensen om ons heen? Dat is het derde. Ik begin nu bij dat eerste. Ja, wat gebeurt er allemaal? Ik heb het woord complottheorieën opgeschreven. Nou, luister eens mee, ik lees met u de eerste 3 versen. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, de Heer Jezus. Laten wij, en wat zeggen ze dan? Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Los, vrijheid. Waarom? Dat is de vraag die hier, dat is het eerste woord. Wat is dit allemaal? Waarom is dat? Waarom houden de mensen zich bezig die God niet willen volgen, die hem niet de plek willen geven die hem toekomt? Waarom willen die mensen eigenlijk alleen zichzelf volgen? En waarom spannen ze samen? Waarom zetten ze zich af? Waarom die opstand? Waarom bedenken de volken wat zonder inhoud is? Als je Bijbeltje bij de hand hebt en je hebt Psalm 2 erbij, als je eentje teruggaat, dan kom je bij Psalm 1. En wat staat er in Psalm 1? Dan gaat het over de kring der spotters. En je ziet het als het ware voor je, zo'n plek. Onzin, leegheid. Nou, Psalm 2 komt daarop terug. Daar ga je je geluk niet vinden, maar waarom doen ze dat nou toch? Waarom die rebellie? Of is het alleen maar complottheorie? Beetje angst zaaien, weet je wel? Angst zaaien en dan gaan de mensen wel geloven, of zo. Wat is hier aan de hand? Nou, Psalm 2 gaat over openlijke opstand. Hè? Degene die het voor het zeggen hebben. Het gaat hier over koning, het gaat over heerschappij en over vorsten. Die het voor het zeggen hebben. Die willen de God, de schepper van de hemel en van de aarde niet erkennen. Ze staan op tegen de gezalfde. In deze tijd mogen we zeggen, tegen het christendom, tegen christenen. En waar je dan aan moet denken, als je helemaal teruggaat, die zijn we aan het afpellen. Hè? En je gaat echt helemaal naar het eerste hoofdstuk, tweede hoofdstuk, derde hoofdstuk van de Bijbel. Dan kom je God, de schepper, tegen die alles goed maakt. En daar is al de eerste opstand.
Psst, wil je ook zoals God worden?
Nou, dat kriebelt natuurlijk wel. Ja, zoals God worden is niet verkeerd. Opstand. Waarom toch? Waarom toch? En hoe herkenbaar is het in deze tijd? Ik denk dat er niks nieuws is onder de zon. Vrijheid, dat is wat ons trekt. Ongebondenheid. Ja, als ik nou zeg losbandigheid, dan zegt u nou rustig. We doen netjes. Zo losbandig zijn we ook niet. Maar we houden er toch ook niet van om gebonden te zijn. En dan gaat het in dit gedeelte over die strikken los, de touwen los. We willen onze vrijheid hebben. En dat is gewoon zo hedendaags als het maar zijn kan. We hebben er helemaal geen zin in om onderworpen te zijn aan een ander. We hebben helemaal geen zin om ons nederig te dragen ten opzichte van een God die van ons dingen vraagt, die wij moeilijk vinden. Wij willen autonoom zijn, oftewel het woord zelfbeschikking. En daar zijn wij volop mee bezig, ook op politiek niveau. Zelfbeschikking. Maar waar is God? Waarom toch? Is de vraag hier. Baas in eigen leven, baas in de maatschappij, baas. Leidt dit nog ergens toe, zou je kunnen zeggen. Nou, de psalm is nog niet uitgelezen. We gaan ontdekken dat er een antwoord is. En het heeft er vooral mee te maken dat deze psalm naar ons toe komt om ons ook in 2025 wakker te schudden. Dat er in die 3000 jaar niks veranderd is. En ten opzichte van die zondeval, nog weer duizenden jaren daarvoor, niks veranderd. Het is hetzelfde liedje. We worden wakker geschud. En dat is een refrein wat eigenlijk iedere keer in de Bijbel klinkt, van let daar nou op. En ik citeer gewoon een vers wat we net hebben gelezen uit de Hebreeënbrief. Over die waarom-vraag, daar komt nog wel een antwoord op hier. Daar staat in die Hebreeënbrief, eerste hoofdstuk, vers 9... U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. De Heere, geen ontzag voor de Heere is onrecht. Dat komt hem niet toe. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. De Heer Jezus moet ons iets laten zien. De gezalfde komt in beeld. Stapsgewijs gaat dat. Israël, het volk, met daarin David de koning. En dan uit dat geslacht de Heer Jezus, u zult dat in deze adventsweken ook vaker horen, naar onze Heer Jezus, daar moet het naartoe. Daar moeten wij onze toevlucht gaan vinden en we moeten wakker geschud worden, dat wij van onze troon moeten komen. En dat er iemand is die van zijn troon kwam, de Heer Jezus, om de minste te worden. En dat wij dan wel eens achter onze oren mogen krappen, wie zijn wij eigenlijk, dat wij hier willen gaan staan, als Hij de onderste weg ging om zondaren zoals wij te redden. Het moet erop aankomen dat we de Heer Jezus gaan zien en dat we door Hem worden geleerd van al onze weerstand en al onze opstand te laten varen en weer klein te worden en het leven uit zijn hand te ontvangen. Dat is het eerste. Nu naar het tweede. We gaan ook verder lezen. Er is een gedeelte wat nu volgt in Psalm 2 vanaf vers 4 en dat heeft iets bemoedigend. Het heeft ook iets troostend. Luister maar mee. Het klinkt wel heftig hoor. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen, die opstandelingen, bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in zijn toorn, zijn boosheid, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal een besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, en hier mag je Jezus in horen, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. Hier de Heere Jezus aan het werk. Om voor deze zonde van deze wereld te sterven en zo al die kinderen van de Heere bij hem terug te brengen. En wat gebeurt er met die opstandelingen? U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Wat klinkt dat toch indrukwekkend. Tot zover even dit gedeelte. Hoe gaat God om met diegenen die hardnekkig, stijve nek, opstand geven tegen God, de schepper? En die ook in de Heer Jezus niet willen erkennen dat Hij ook voor mijn en uw zonde kwam. Om daarvoor te sterven en redding te geven. Wat doet God dan aan het einde van het liedje? Hij lacht de tegenstander uit. En dat is niet een uitlachen waar hij plezier aan heeft. Het is eigenlijk heel verdrietig. Hij wordt niet bang, niet nerveus van die tegenstand. Maar Gods lach brengt wel het contrast aan en schudt ons wakker. En op allerlei manieren kun je al zien dat er een vorm van dat uitlachen plaatsvindt. Waar zou je dat bijvoorbeeld in kunnen zien? Als wij nu zo richting kerst gaan, dan gaan wij verschillende gedeeltes uit de Bijbel lezen. Waar een gewoon mens van denkt, wat is dat de manier van de redder om in de wereld te komen? Niet in een prinselijke wieg, maar in een kribbe, in zo'n voederbak. Niet een paleis, maar een stalletje. Niet vanuit een koninklijke familie, zoals we dat zouden verwachten. Maar van een, ja, gewoon gezin. Hij zal misschien wat hebben leren timmeren, een ambachtsman. Op die manier. Alsof hij tegen die wereld daaromheen wil zeggen van mijn wegen zijn anders dan jullie wegen. En ik ga die hele andere weg voor jullie. Ga ik die laatste weg, die laagste weg. Zo ben ik. En ook lacht, hè, in het kerstverhaal komen we Herodes tegen. Die zijn tegenstand wil laten zien. Maar God lacht hem uit door hem eigenlijk wandelen te sturen. Nee, het is niet alleen uitlachen, maar God regeert. Want zijn plan gaat door. En dan staat er hier in die psalm 2, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. We denken aan Jeruzalem, de plek waar hij hoort, het koningshuis. Sion, mijn heilige berg. Hoor het woordje toch. En ik heb mijn koning toch gezalfd. Ondanks alle tegenstand. Toch. De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Daar gaan we naartoe toch, met Pasen. En hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En nochtans, toch, God loopt het nooit uit de hand. Nou, toen moest ik dus even denken aan die Heidelberger Catechismus. Dat antwoord, dat staat, dat stukje, dat hij onderhoudt en hij regeert. Zijn schepping en alles wat er is, door zijn eeuwige plan en zijn voorzienigheid. Die voorzienigheid ook als alle omstandigheden neemt hij mee, ook nare omstandigheden. En hij buigt alles wat hij wil op die manier dat zijn plan zal worden volvoerd. Het loopt hem nooit uit de hand. Dat is een troostvolle gedachte. Dat is bemoedigend. Want als je in die God mag geloven, terwijl je soms ook bij de brokstukken van je leven zit en dan je zegt, ik weet het niet meer hoe het nu verder moet, ik weet het niet meer. En dat er een God is die zegt, maar ik kijk mijlen verder dan jij, in de tijd en in het leven. En op mijn tijd, mijn wijze, maak ik de dingen goed. Er zijn waarom vragen in het leven waar je geen antwoord op krijgt, maar dat je mag vertrouwen dat er een God is die het nooit uit de hand loopt. En hij gaat zijn weg. Soms hou je dan onrust in de kop, omdat er dingen zijn die moeilijk zijn, maar een diepe vrede in het hart. En zo lacht God de tegenstander ook uit die daar niet aan wil. En wil hij laten zien aan al zijn kinderen die hem willen volgen. Ik ben bij je. Ik zorg voor je. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Dus hier zit ook, ondanks die heftigheid, ook iets troostvol in. En erken dan Gods machtige weg met deze wereld. Hoe het ook gaat. Ook alle omstandigheden, de oorlogen waar we van horen. Verdrietige dingen. Ook als het weer misgaat daar, nu in Australië, op de Joodse gemeenschap. En je kan er vragen bij hebben. Als je bij de Heer uitkomt en zegt, Heer, het loopt u toch niet uit de hand. U bent er toch. Maak de dingen goed en kom toch terug alsjeblieft, Heer. We hebben u nodig. En ook als er christenvervolging is in deze wereld, ver weg, misschien ook wel dichtbij, dichterbij dan je soms denkt, dat je mag weten, het loopt de Heer niet uit de hand. Ik moet bij hem zijn. Want God zal de tegenstander uitlachen en wandelen sturen. En die Hebreeënschrijver waar we dus eerder uit lazen, die had het ook ontdekt. Hij, dan gaat het over Jezus, die de afstraling is van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtige woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf, hij heeft zich gegeven, tot stand had gebracht, heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Wauw. Daar is onze Heer Jezus nu. Straks komt hij met kerst weer. Hè? In beelddenken zien we hem weer. Hè? In die kleinheid, die nederigheid, die stal, die kribbe. De laagste weggaan. Voor uitschot werd hij gezien. Maar daar is hij, in de hemel. En heb daar oog voor. Voor die lange lijnen in Gods geschiedenis. De wereld die zichzelf wilde om zeep helpen. Maar dat God deze wereld zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Dat zit helemaal anders als de wereld dan denkt. De wereld om je heen. Ik weet niet hoe u de wereld ook tegenkomt hier. In nu, in uw krant die u leest. In het nieuwsbericht wat u hoort. In de dingen die in het dorp hier gebeuren. Of op je werk. Op school. Maar dat is helemaal anders. En ik herhaal die tekst. En ik heb mijn koning toch gezalfd. Ik zal mijn besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Dus wat er ook gebeurt. Onze heiland, de Heer Jezus, die is er. En hij is de gezalfde. Het loopt hem niet uit de hand. En daartegenover staat dus. Ja, ook dat andere. Die weerstand, hè. Mensen dat nou niet willen. Het is raadselachtig van hoe dat komt. Waarom komen sommige mensen wel tot geloof en anderen niet? Dat is een raadsel. En dan klinkt het ook zo hard dat God verplettert wie hem niet wil kennen. Met een ijzeren scepter in stukken slaan. Om stil van te worden. Zo'n oordeelsgedachte. Dat hoort toch ook bij het wakkerschudden. Dat we wel alert zijn. Het is niet een spelletje. Van nou ja, weet je, ik kan er altijd later nog over nadenken. Wie weet, als ik in een bejaardentehuis kom, dan heb ik misschien nog een paar jaar en dan ga ik wel eens over het geloof nadenken. Kun je je voorstellen dat een God in de hemel die door zijn zoon het leven gaf om het ons te geven, dat hij zich dan afvraagt, hoezo wachten? Ik heb niet gewacht. Ik ben als een kind in deze wereld gekomen om mijn leven voor je te laten. Je gaat toch niet wachten tot je hoge leeftijd hebt? En waarom? Om ons wakker te schudden. En die twee kanten te laten zien. Hoe het kan zijn. We gaan nu naar het derde. Ik begin te lezen bij vers 10. En lees dan verder tot 12. Een oproep klinkt hier nu door. Dat is het derde. Nu dan, koningen. Handel verstandig. Laat u onderwijzen. Rechters van de aarde. Hè, degene die het voor het zeggen hebben. Dien de Heer met vrezen, met ontzag. En verheug u met huiver, dat is een diep respect. En kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Zo eindigt het dan. Welzalig allen, niet een paar. Maar allen die tot hem de toevlucht nemen. De schrijver neemt ons mee naar, ook nu, naar deze tijd. Wat moeten we doen? Handel verstandig. Je doen en laten op een wijze manier. Net wat we allemaal hiervoor hebben gehoord. Dat even in het achterhoofd houden. En dan dat bedenken, niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. En daarnaar gaan leven. Zo mag je dit begrijpen. Ernaar gaan leven. Handel verstandig. Er is nog tijd. Vandaag. Een oude tekst uit de Bijbel zegt. Kies dan heden wie je dienen zult. Er staat niet, kies straks een van de komende jaren wie je dienen zult. En maak er nu nog wat leuks van. Kies heden wie je dienen zult. En mag het ook te zien zijn aan je leven. Handel verstandig. En dat betekent dus. Ja, onze wereld. Onze eigen koninkrijkjes. Ons ik. Dat moet dan opzij. Dat moet dan opzij. Word wakker. Heb het door. Kom tot inzicht wie je bent. En denk aan dat kind. Niet zomaar een kind. Maar dat kind, dat koningskind, de gezalfde, die kwam. En die, dat mogen we herdenken met kerst, die als een kind zo kwam in deze wereld, maar die ook terug zal komen. En die terugkomst, wanneer zal die zijn? Weet u het? Durft u het risico aan van dat het nog een hele tijd uitblijft? Dien de Heere met vrezen, met diep respect en verheugen. Dien dit koningskind. Dienen. Nou wordt dat woord al een paar keer genoemd, maar wat is nou dienen? Nou, dat kun je heel praktisch maken en voorbeelden gaan noemen. Maar dan denk ik, dan zouden we een tweede gedeelte moeten doen, na een koffiepauze en hier weer terugkomen. Daar kun je nog wel een poosje over nadenken. Ik wil het gaan houden bij wat er een paar dingen die hier worden genoemd. Dus ik ga het misschien niet heel praktisch maken, alhoewel. Maar het heeft wel met dat verstandig zijn. En dit Bijbelgedeelte zegt dus, het begint ermee dat je heel goed moet zien wie je bent en wie God is. Hij, de grote, almachtige en wij de nederige. Dus dat dienen wat hier bedoeld heeft in ieder geval iets met onze houding te maken. Een houding, dienen is een houding van overgave en van nederigheid. Dat in eerste instantie. Dus dienen kan niet iets zijn hooghartig. Dienen heeft iets van offergave in zichzelf. Niet hooghartig van uit mijn overvloed kom, ik heb hier wat over, dat is misschien wel leuk voor jou. Wie ben ik? Nee, maar vanuit nederigheid en overgave. En daarin te gehoorzamen, zoals een kind zich toevertrouwt aan een vader of moeder. Iets van toewijding ook. En in dat bedenken, dat wijs handelen, zit ook iets van dat tegenovergestelde van dat zinloze. Want bij dat eerste gedeelte lazen we over wat bedenken wat zonder inhoud is. Dus dat betekent, in ons dienen moet ook iets zitten van zinvol bezig zijn. En niet met onzin. Snap je dat? Dat betekent dus dat je zo om je heen gaat kijken wat nodig is, wat zinvol is, en dat je dat in nederigheid doet. Dus ik heb het hier vooral over wat het karakter is van dat dienen. De praktische invulling nogmaals, daar kun je nog apart op ingaan. Maar nederig en zinvol omkijken naar elkaar. Naar elkaar. Hoe kom ik daarbij? Het gaat hier over de gezalfde en we denken aan onze Heer Jezus. En de Heer Jezus kwam in deze wereld en hij kwam om te dienen. Mensen om hem heen. En niet vanuit hooghartigheid, maar hij ging tussen ze in staan. Laten we maar zeggen, in de modder van het leven. Daar kwam hij ertussen staan. Hij leed even zo goed de pijn en het verdriet van de ander. En toen hij daar op een moment op werd bevraagd van hoe zit dat hier nu eigenlijk met die 10 geboden, toen vat hij dat op die manier samen wat er hier in deze psalm ook gebeurt. Respect hebben voor God, vrees hem en eer hem, heb hem lief. En het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief, zoals uzelf. Heb uw naaste lief. Zoals u zelf. Weet je waar je dat in zou kunnen herkennen? Dat van die liefde? Apart zinnetje wel, hè? Beeldend uitgedrukt, kus de zoon. Kus de zoon. Als je iemand lief hebt, letterlijk of figuurlijk, zou je die wel kunnen kussen. En zo zie je de Heer Jezus met mensen omgaan. Die hij bij zich roept, erbij wil hebben. Nou, hier zit iets, en dat moeten we niet verkeerd verstaan in dat kussen, maar een diep respect voor hem en dat ook uitbeelden naar de mensen om ons heen. En dan hoop ik ook dat je mag ontdekken van, ben ik dan ook zo'n geliefd iemand door de Heere? En mag ik die liefde die ik van hem ontvang ook uitstralen naar mensen om mij heen? Dus dat dienen hier heeft met liefde te maken voor de naaste. Nederig. Opofferend en vol overgave. Voor de ander. En nog een tweede karakter van dat dienen wil ik u nog noemen en dan gaan we naar de afronding. Nog een tweede karakter is dit. Als je van iemand houdt, dan wil je die leren kennen. Dat is niet voor de zekerheid om te weten wat voor handel heb ik nou in huis. Nee, die wil je leren kennen. Dat kan zijn dat er allerlei appjes heen en weer gaan om iemand verder te leren kennen. Als we wat verder in de tijd teruggaan, dan waren het de e-mails. En nog daarvoor waren het de liefdesbrieven. Maar ik heb hier een brief van uiteindelijk de schrijver van Psalm 2 en van de Hebreeënbrief. En deze staat vol met die woorden om hem te leren kennen. Wil je iemand dienen vanuit liefde, dan wil je die ook leren kennen. En daarom mag ik u zeggen, het dienen van de Heere bestaat er ook in om hem te leren kennen. En dan wordt het dienen heel praktisch. Want dan kun je zomaar op de zaligsprekingen terechtkomen. Je zou zomaar achter in Matteüs wat concreet kunnen lezen over de gevangenen bezoeken. Of over omkijken naar de zieken. Mensen die geen eten hebben. En zo kan het dan heel praktisch worden. Omdat je de brief gaat lezen waarin die gezalfde zich laat kennen. Nu naar de afronding. Psalm 2, we hebben hem net gehoord, eindigde met die woorden. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Tot hem. Het is buitengewoon vermoeiend als je hulp op 24 plekken moet gaan zoeken. En het is helder en duidelijk als er één zegt, kom met al je zorgen en al je moeite en al je vragen bij mij. En hier staat Matteüs 11 vers 28. Welzalig allen die tot hem, die gezalfde, de toevlucht nemen. En daar komen een paar vragen uit voort die ik u zo voorleg. Waar sta je dan nu? Met je toevlucht. Zoek ik dat inderdaad ook bij de Heere alleen? Of is de Heere een fijn om erbij te hebben? Als een soort vangnet. Probeer het eerst zelf. Maar kan altijd nog. Of doe ik dat? Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Van meerdere walletjes eten, als je dat zou doen, dan voelt de Heere zich in zijn eer gekrenkt. Want dan doe je niet wat hij vraagt. Zoek je tot hem de toevlucht. Dat past bij die tekst, dien de Heere. Met vrezen, met ontzag. Niet van meerdere walletjes eten. En verheug u ook in hem. Psalm 2 is in gebiedende wijze. Dus niet van nou overweeg eens om bij hem de toevlucht te zoeken. Zo staat het er niet. Nee, het is in de gebiedende wijze. Nou, in de Hebreeënbrief zie je dat eigenlijk ook heel sterk terugkomen. Dat eerste vers van het tweede hoofdstuk klonk zo. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Houden aan wat gehoord is. Als je die brief gaat lezen, dan kom je dingen tegen. En daar kun je niet omheen. Dat moet je ook niet willen. Daar moet je dan bij blijven. En zo de Heere dienen. Dien hem. En dan ben je wel zalig. Diep, diep geestelijk gelukkig. Als je tot hem de toevlucht neemt. Psalm 2. Die heb ik willen gebruiken als een meervoudige profetie die we zien terugkomen in de Hebreeënbrief. En die we ook in 2025 vandaag zien terugkomen. Het idee van de ui. Pel het af en je komt op de kern. Namelijk de God die nooit loslaat. Wat zijn hand begon, die je wil wakker schudden en die twee kanten van het leven laat zien. Wat doe je met de tijd die God je geeft? Zoek je tot hem de toevlucht of wil je op je troon blijven zitten? Het is één van beide. En zie op de Heer Jezus die de nederigste weg is gegaan om mensen te redden. Nou, dan hoop ik dat je beseft, laten we die weg maar gaan. En vertrouwen op hem die, zoals de catechismus het zegt, die alles onderhoudt en die alles regeert door een eeuwig plan en zijn voorzienigheid. Maak de goede keuze. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Amen. Vers 4. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. En daar mag ook het gebed voor dienen, om zo bij de Heere te komen en bij hem te schuilen. En zo mogen wij danken voor deze dag en ook voorbeden doen. Zullen wij samen bidden? Heere in de hemel, en zo zijn wij weer hier, in gedachten nog bij wat we net hebben gehoord. Dingen die we misschien moeilijk of hard vonden om te horen, of dingen die we hoopten te horen. U weet alle dingen en u weet wat er in ons hart gebeurt. En de les, dat is dat we het beste komen schuilen bij uw hart. Met alles wat er in ons gebeurt, alles wat ons overkomt, alles wat we in schuld ook moeten bekennen bij u. Heel ons leven, heel ons doen en ons laten, ook ons dienen, schuilen bij uw hart. De toevlucht bij u zoeken. En dan wel gelukzalig zijn. Zaligheid, een eeuwige toekomst tegemoet mogen zien. Heere, het is adventstijd en dan vieren wij dat u komt, dat u terugkomt. We denken ook terug dat u als een kind ter wereld kwam, hier bij ons, de God die mens werd, om voor onze laagste weg te gaan, in ons leven te komen en alles te verdragen, wat een mens niet wil verdragen, en zelfs te sterven, onze zonde op uw rug te nemen, en de dood te overwinnen om ons nieuw leven te geven. Heere, maak ons alert, maak ons waakzaam, dat wij uw naam niet zullen beschamen door daarvan weg te kijken en te denken dat we het zelf wel kunnen. Help ons, Heere. En wilt u ons in het bijzonder ook helpen als we door welke omstandigheden ook futloos zijn geworden, moedeloos. En wilt u ons door uw Heilige Geest ook helpen wanneer we willoos zijn geworden. Want dat gebeurt ook. Alsof we een geestelijk oor hebben wat vanzelf dichtklapt. Maakt u het weer open. Maakt u ons hart weer open. En laat ons bij u schuilen, Heere. Wilt u zo met ons gaan als wij weer onderweg gaan? Deze week verder in. Heere, u weet wat we nodig hebben. U weet wat er ons staat te wachten in deze week. En we mogen ook danken en bidden voor datgene wat ons vanuit de gemeente bezighoudt en zo brengen wij Kees en Linda Matsen uit Namibië bij u, Heere. Er is de dank voor het jaar, het afgelopen seizoen, het zegenrijke jaar wat ze hebben gehad. Dat er vele mensen, ja harten mochten worden bereikt met dat goede nieuws van u, de God die redt. Dank u wel voor de kracht van dat woord dat u ook daar heeft gegeven als die brief van u voor mensen om u te leren dienen. Dank u wel voor de troost, voor de hoop en de uitkomst die het aan mensen al heeft gegeven. Wil u daarbij ook wel bidden voor het herstel in de gezondheid van Kees. De werkdruk, overbelasting. Heere, wilt u hem zegenen in zijn lijf, in zijn zin, in alles wat hij nodig heeft. Dat hij zich gedragen mag weten. Nieuwe draagkracht als de draaglast soms zo groot is. En wij mogen nu bidden voor Samuel. De naam is ons doorgegeven. Samuel die in de gevangenis heeft gezeten. Moet reïntegreren of mag reïntegreren. Dat gaat niet vanzelf als partner en als vader. Wij bidden voor hem. Of u voor hem wil zorgen. Voor zijn vrouw en kinderen. Heere, wilt u zo het werk in Namibië alstublieft zegenen. Wij willen u bidden voor de regering, een nieuwe regering die er moet zijn, Heere. De pogingen om partijen bij elkaar te brengen. En Heere, u weet dat het goed is dat een volk een overheid heeft. Maar wij hebben behoefte aan een goede overheid die wijs is, die inzicht heeft. En die niet om verkeerde belangen op de eigen troontjes wil zitten. Heere, wilt u van uw genade ook daarin delen en dat mag merkzaam zijn, Heere. En helpt u ons als christenen daarin ook het goede te zoeken, ook voor een ander. Ondertussen, heren, mogen wij u ook nog danken voor dingen, zoals de collecte. Wij mogen straks onze gaven geven. Dank u wel, heren, voor het vele wat wij uit uw hand ontvangen. En mogen wij daarin u ook dienen, met ontzag voor wat u ons geeft. En dat we ons mogen verheugen, wat u ons aan middelen geeft, en dat het mag dienen om de kerk en andere doelen ook te ondersteunen. Heren, we mogen u bidden voor deze gemeente, voor de kerkraad, voor vrijwilligers, of mensen nu betaald of onbetaald zijn, heren, het werk moet gebeuren. En er zijn er velen die de roep hebben verstaan om u te dienen. En wilt u hen dan nabij zijn, alles geven wat nodig is. De gemeente is nu in vacaturetijd. Geen eigen predikant, geen herder en leraar. Maar heren, u bent de opperherder. En u bent goed. Wilt u zo deze gemeente ook vasthouden en leiden deze tijden door en ook weer een nieuwe herder en leraar op hun pad brengen? Wij mogen nu bidden voor de wereld om ons heen. In deze psalm horen we ook al wel dingen doorklinken dat het niet eenvoudig is. En dat was het ook al niet. En wij zijn opgeroepen om te bidden voor de mensen om ons heen. Dat we ze mogen zien en wilt u ons daar de goede ogen voor geven? Om ook onze naasten te mogen dienen op de wijze zoals u dat van ons vraagt. En daarmee u de eer te geven. En weest u met velen, heren, die het moeilijk hebben door ziekte, door ouderdom, door beperkingen. Oud, maar ook jong. Weest u met de jongeren uit deze gemeente die, of ze nu in een opleiding zitten of in werk of in een pauzestand omdat ze het even niet meer weten. Heren, u weet alle dingen. Wilt u voor ze zorgen en dat ze mogen beseffen dat het u nooit uit de hand loopt? Wilt u ze inzicht en overzicht geven en vertrouwen op u? Wij bidden voor uw volk. Uw volk Israël, in moeilijke tijden aangevochten steeds ook weer. En heren, dan mogen wij door alle omstandigheden één ding weten, het is uw volk. En wij brengen hen aan uw hart, aan uw goede zorgen. Wilt u voor hen zorgen, zoals geen mens dat kan? Wij bidden u in het bijzonder voor de Joodse gemeenschap in Australië, in Sydney en op andere plekken in de wereld waar haat en nijd is en er altijd is geweest. Wij bidden u voor de families die achterblijven nu er daar op dat strand in Sydney zoveel doden zijn gevallen. Wel 12. 12 gezinnen, 12 families. En een gemeenschap die beroerd achterblijft. Ontfermt u zich, heren. En laat u zien dat u goed bent. En bij dit alles, heren, in de adventstijd. Ja, beseffen wij één ding. Het is ook goed als u terugkomt. En daar verlangen we naar. Heren, kom toch terug. We verlangen naar die tijd dat alles nieuw wordt. En er geen tranen meer zullen zijn. En geen pijn. Maar ondertussen, heren, zoeken wij de toevlucht. Om te schuilen bij uw hart. En zo iets van uw welzaligheid te mogen proeven. En dat bidden wij voor elkaar. Uit genade alleen. Amen. Ik denk dat nu de gelegenheid is voor de collecte. We gaan zingen met elkaar het slotlied 214. Eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal, dan zal Jezus weer komen. Ja, de rechter van het heelal, om ons aan te zien en die vraag ook te stellen van hoe is het met je geweest in de tijd die je op aarde hebt mogen rondbrengen. Heb je mij gezien? Heb je mij gediend? Heb je de ander gediend? 214 uit de bundel Weerklank. U in de naam van die gezalfde ook de zegen meegeven voor deze week. De genade van onze Heer Jezus Christus, de gezalfde Zoon van God, en de liefde van God, en de troostvolle nabijheid van zijn Heilige Geest, zij en blijven met u en met jou allen. Amen.